We gaan weer verder met de ark. De ark uit Exodus 25, waar we de afgelopen keer ook al hebben stilgestaan. Het eerste attribuut wat God behandelt vanuit de tabernakel als hij Mozes en Israël opdracht geeft om bij de berg Horeb de tabernakel te bouwen. En het eerste attribuut wat God noemt is de ark, precies het middelpunt van de tabernakel. En we hebben gezien dat die ark ons wijst in al zijn onderdelen op de Heer Jezus Christus. Die ark des verbonds, die ark gods, die ark des Heren, die ark der getuigenis enzovoort. Al die namen die aan die ark gegeven worden. Die ark zelf is een type van Christus. En je ziet ook in die ark, daar hebben we afgelopen keer afzonderlijk bij stilgestaan. Zie je in al die zaken die rondom die ark genoemd worden, zie je de Heer Jezus Christus daarin terug. Ja, je ziet dat die ark niet alleen van goud was, maar die met goud overtrokken was van binnen en van buiten. En dat het in feite spreekt, hebben we gezien, dat goud van de heerlijkheid van Christus, het goud van de menselijkheid van Jezus Christus, dat die mens geworden is. En in feite spreekt, als je van binnen naar buiten gaat, dan spreekt het over de heerlijkheid die de Heer Jezus Christus bij de Heere had voordat hij vlees werd, daarna dat hij mens werd, en dat hout wat hiervoor gebruikt was, was het meest slechtste hout wat je maar kon voorstellen, acacia hout, gewoon waaiboomhout, stel er niks voor. Hij werd mens, hij werd ons gelijk, en wij stellen ook niet zoveel voor als mens, want er moet maar een windvlaagje komen en we knakken al, want we zijn heel fragiel, maar daarna is hij ook uitermate verhoogd en heeft hij weer die heerlijkheid bij de Vader ontvangen, eer de wereld was, toen hij nog bij de Vader was. Daar bad hij ook over om in het hoge priesterlijk gebed in Johannes 17. Zo zie je dat goud en dat hout en dat weer wederom dat goud ons van Christus spreekt. En we hebben gezien ook dat in die ark, dat die ark eigenlijk een bewaarplaats was om iets veilig op te bergen. We hebben gezien dat daar drie dingen in bewaard werden. Namelijk de twee stenen tafelen, Gods wet. We hebben gezien dat Christus ook in de psalmen zegt dat Gods wet in zijn binnenste is. En dat hij lust heeft om die wet te volbrengen, die wet te vervullen. Dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft die wet vol gemaakt, zijn volle betekenis gegeven, hebben gezien. En ook was in die ark opgeborgen de gouden kruik met manna, waarin spreekt dat Christus het brood des levens is. Het manna wat viel in de woestijn werd opgeborgen in die gouden kruik en dat werd in die kist, in die ark des verbonds gelegd. En spreekt in feite over dat Christus is het brood des levens wat voor ons uit de hemel nederdaalt. En ook iedere zondag en elke dag opnieuw mogen we eten van zijn woord, het woord des levens, wat in feite Christus is. En verder was in die ark des verbonds ook nog opgeborgen de bloeiende staf van de Aaron, wat spreekt van het opstandingsleven, die staf die eerst dood was, gewoon een doodstuk hout, maar wat tot bloei gekomen was. En dat spreekt zelfs nog van de toekomst, hebben we afgelopen keer gezien. Je ziet, de ark des verbonds is het instrument in de tabernakel dat niet zozeer wijst op het werk van Christus, wat Christus voor ons heeft gedaan, maar ons echt wijst op de persoon van Christus, van wie hij is. En als je dan de afmetingen van die ark leest, en je leest in Exodus 25 vers 10, dat ze een ark van acaciahout moesten maken, 2,5 el lang, 1,5 el breed en 1,5 el hoog, dan zie je dat het allemaal maar halfjes zijn. Je zou kunnen zeggen, de helft eigenlijk moesten ze maar bouwen. Terwijl de volheid hier eigenlijk niet aan ons wordt geopenbaard. Het is over maar de helft van. En zo kan je ook van Christus zeggen, dat als je naar Christus kijkt, ook al wordt hij in het woord aan ons geopenbaard, kan je nog met de koning van Scheba zeggen, als we later de Heer Jezus zien, van de helft is ons niet aangezegd over wie hij is. En ik weet één ding. Ook al zouden we dag en nacht, ons leven lang, met elkaar, het zou niet kunnen, maar dat we ons zouden afzonderen met elkaar, en dag en nacht, 24 uur per dag, Bijbelstudie zouden doen uit zijn woord. En we zouden een studie doen over de persoon van Christus. Dan heb je nog aan je leven lang niet genoeg. Om je daar in feite een volledig beeld van te vormen. Zo rijk is dat woord. Zo rijk is Christus. Zoveel aangezichten heeft hij. Zo komt hij ons ook niet alleen in het woord leerstellig, maar ook praktisch in ons dagelijks leven ons tegemoet. En laat hij aan ons zien wie hij is. En ons geloof is niet gebaseerd, broeders en zusters, laat ik dat voorop stellen. Is niet alleen gebaseerd op zozeer op wat Christus heeft gedaan. En dat hebben we afgelopen keer al een beetje benadrukt. Het gaat niet in de eerste plaats om wat we geloven. Het gaat er in het woord van God in de eerste plaats om wie we geloven. En als mensen aan je vragen van wat geloof je, dan moet je eigenlijk dat verbeteren en zeggen, het is niet interessant wat je gelooft, meneer of mevrouw. Het is interessant om te weten wie je gelooft. En ik geloof de uitspraken van de Heere Jezus Christus. Als hij zegt, ik ben het brood des levens. Ik ben die gouden kruik van manna. En ik ben de opstanding en het leven. Ik ben die bloeiende staf van Aaron. Dat is wat hij zegt. Hij maakt dat. En ook als hij daar zo zegt dat we hem mogen vertrouwen dat hij is de weg, de waarheid en het leven. Die waarheid. Gods wet, Gods gebod. Hij is niet de leugen, maar de waarheid. Nou, dat zijn allemaal uitspraken die van Christus die heel verstrekkend zijn. En ja, je kan best wel een ander daarmee wijzen erop van, geloof je nou wat die Christus van zichzelf zegt? Geloof je nou wat de Heer Jezus daar zegt? Geloof je hem? Want laten we eerlijk wezen, je kan hier ook naar Endergeest gaan en iedere psychiatrische inrichting, daar zal je talloze mensen vinden die zeggen, ik ben Christus, en dan roepen, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En ik ben de opstanding en ik ben de deur. Hè? En noem maar op. Maar geloven we dan zo'n persoon? Daar gaat het om. En als we Christus tegenkomen in zijn woord en in de geschiedenis die beschreven wordt, geloven we hem dan? En zo mag je de ander best eens daarmee wakker schudden. Dat het geloof niet in de eerste plaats gestoeld is op wat je allemaal gelooft en wat je eigen mening allemaal is. Nee, het gaat erom wie we geloven. En ons geloof is gestoeld op de Heere Jezus Christus. Maar als je die beschrijving dan van die ark gelezen hebt in Exodus 25 en bestudeert het met elkaar, zoals de afgelopen keer, dan kom je ook tot de ontdekking dat die ark gedragen moest worden. Want in vers 14 staat, gij zult de draagstokken steken in de ringen aan de zijwanden van de ark, om daarmee de ark te dragen. De draagstokken zullen in de ringen van de ark blijven, zij zullen er niet uit verwijderd worden. En dat is heel bijzonder. Er zitten draagstokken in die ark. En er staat erbij, die mochten er niet uit verwijderd worden. Weet u, wanneer die draagstokken uiteindelijk uit die ark des verbonds zijn verwijderd, ze zijn ooit een keer eruit verwijderd. Weet u wanneer dat pas plaatsvond? Dat is pas gebeurd toen die ark des verbonds, nadat die hier was gemaakt in de woestijn, uiteindelijk aankwam en uiteindelijk op zijn plaats werd gezet, honderden jaren daarna, in de tempel van Salomo. Toen pas, als je kijkt naar de ark, en het is een type van Christus, wanneer is Jezus Christus, komt hij pas op zijn plaats? Waar spreekt Salomo en de tempel van Salomo en de tijd van Salomo van? Die spreekt in feite van de wederkomst van Christus, het aanbreken van het duizendjarige vrederijk, als hij wederkomt als de Heere der Heren, de Koning der Koningen, en hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg en gaan zitten op de troon van zijn vader David. Dan pas staat de ark in Silo op zijn plaats in Sion. Dan pas. En daar spreekt in feite het van. Maar tot die tijd steken de draagstokken in die ark. En moet die ark gedragen worden. Want die draagstokken zijn niet voor niks zijn draagstokken. Hè? Je moet als het ware die ark des verbonds vervoeren. En dat herinnert ons er ook aan. Dat totdat de Heer Jezus Christus is wedergekomen op aarde. En daar zit in Jeruzalem. op de troon van zijn vader David, tot dat moment, heeft de gelovige op deze aarde geen rust. Op dat moment is de gelovige door de eeuwen heen, tot welke groep die ook behoort, hè, is hij een pelgrim. En heeft hij op deze aarde geen blijvende stad. We zongen dan zo mooi, neem de wereld, geef mij Jezus, wereldvreugd gaat ras voor mij, maar de liefde van mijn heiland blijft voor eeuwig rijk en vrij. Ja, dat is waar. Maar wij hebben in deze wereld geen blijvende stad. En die wereld uiteindelijk, en al die wereldvreugd, die bekoort ons uiteindelijk niet. Van wat ons bekoort, is de liefde van de Heer Jezus Christus. Om hem te zien, ten volle te zien, volkomen te zien. En wat ons trekt in zijn woord, is om hem volkomen door zijn woord te leren kennen. Vanuit hem te gaan leven. Want dat smaakt een gemeenschap met hem. Dat smaakt een eenheid met hem. Ja, waar de wereld met al zijn vreugd en praal en pracht niet tegenop kan. Tegen de pracht en praal van die Jezus Christus zelf, wie hij is. Maar tot op het moment dat hij daar is geopenbaard en wederkomt, als de koning der koningen, de Heer der heren, moeten wij beseffen, is die ark op reis. En zijn wij daardoor op reis? Hebben wij hier geen blijvende stad? En wat we ook moeten doen, broeders en zusters, is daar aandacht aan geven. Aan de reis is van die ark. En daarin wil ik u eigenlijk eens meenemen, door de Bijbel heen, over dat verplaatsen steeds van die ark. Het verplaatsen steeds van de ark des verbonds in Gods woord, vanaf het moment dat hij daar is gebouwd, hè, daar aan de voet van de Sinaï, en dat hij vanaf dat moment rondtrekt in de Bijbel, totdat hij uiteindelijk, en dat is zelfs nog profetie, want dat willen we wel zien, de volgende keer gaan we op het gedeelte in wat nog toekomst is, vanuit het Oude Testament, waarover die ark gesproken wordt, hoe die uiteindelijk dan in die tempel van Salomo komt, wat een type is, een profetisch beeld is, in feite van de wederkomst van Christus, dat hij gaat zitten op de troon van zijn vader David. Ja, die reis van die ark. Bijzonder is dat die ark, nadat die is gebouwd, eerst is gezalfd. Als je dat leest, dan lees je dat in Exodus 30. Exodus 30, vers 26. Exodus 30, vers 26. Gij zult daarmee, en ze hadden dus een opdracht gekregen om een heilige zalfolie te bereiden. Dat is vers 22 tot en met vers 25. En staat in vers 26. Gij zult daarmede zalven de tent der samenkomst en de ark der getuigenis. Ze moest nog veel meer daarmee zalven, want ook de tafel met al zijn gerei, de kandelaar met al zijn gerei, het reukofferaltaar, het brandofferaltaar met al zijn gerei, het wasvat met zijn voetstuk, al die attributen moeten allemaal, al die onderdelen van de tabernakel, moesten allemaal worden gezalfd. Gij zult ze heiligen, zodat zij allerheiligst zijn. Ieder die ze aanraakt zal heilig zijn. Ook Aaron en zijn zonen zult gij zalven en heiligen, om voor mij het priesterambt te bekleden. Ja, dat zalven hier, dat is in feite heiligen. Het is een uiterlijke vorm van apart zetten. Apart zetten tot de dienst van God. En ook als je naar de Heer Jezus Christus kijkt, en je ziet als hij dan zich bekend maakt aan zijn volk, en hij begint op te treden, wat is dan het eerste wat er geschiet? Nou, het eerste wat geschiet volgens Handelingen 10 is het volgende. Handelingen 10, vers 38. En ik begin maar voor het verband in vers 37. Deze is Allerheer. Gij weet van de dingen die geschied zijn door het gehele Joodse land, te beginnen in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde, van Jezus van Nazareth, hoe God hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Christus is gezalfd, zegt hier de schrift. Met de Heilige Geest en met kracht. U ziet het woordje heilige met een kleine letter staan. Het houdt in dat het woordje de, wat er voorkomt, in de grondtekst niet voorkomt. Dat eigenlijk hoe God hem met Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Eigenlijk met Heilige Geesteskracht heeft gezalfd. En die geesteskracht die hij kreeg, dat zag je ook gelijk, want hij is rondgegaan, weldoende en genezende alle die door de duivel overweldigd waren, want God was met hem. Ja. Jij zou je kunnen afvragen, waarom nou moest die tabernakel worden gezalfd? Waarom moest nou Christus worden gezalfd en worden gedoopt? Waarom moest hij nou in feite apart gezet worden voor God en zijn dienst. Nou, dat is wel duidelijk. God die maakte aan heel Israël daarmee bekend. En daarom moest ook die ark der getuigenis worden gezalfd. Maakte Israël, God aan Israël bekend dat dit zijn geliefde zoon was. Want op het moment dat hij gedoopt werd en gezalfd werd met die kracht en met Heilige Geest, daalde ook de Heilige Geest als een duif bovenop hem. En was daar ook die stem die zei, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. En vanaf dat moment trad hij dus op. Maar bijzonder is, dat is in Handelingen 10, dat wordt genoemd, gezalfd. Hij is met Heilige Geest en met kracht, met geestelijke kracht, gezalfd. En zo is ook in feite de tabernakel en al zijn attributen, ook die Ark des Verbonds, moest worden gezalfd. Moest worden apart gezet. Moest worden geheiligd. Dat werd dus een heilig ding. En je ziet dus, ook wat dit betreft, dat het type van die ark nog steeds opgeld doet. Want wat met die ark geschiet, dat hij is gezalfd, dat zie je ook met de Heer Jezus Christus. Je ziet duidelijk, het is een type van de Heer Jezus Christus. Nou, het eerste waar Israël achterkomt, nadat die tabernakel klaar is, en nadat die ark klaar is, dat die draagbomen een functie hebben. Want wat is dan de eerste reis die ze maken? Nou, dan moet je gaan naar Numeri hoofdstuk 10. Numeri 10. De eerste reis met die ark des verbonds. En je moet weten, zo'n reis was bijzonder. Want als je dat dan zag gaan, dan droegen de priesters die ark aan de draagbomen. En het buitenste kleed waarin die ark des verbonds gewikkeld was, dat was een hemelsblauw kleed. En waar spreekt nou zo'n hemelsblauw kleed van? Nou, dat spreekt van de hemel. Hemelsblauw. Het spreekt van de verhoogde Christus. En ook wij in ons leven. Wie volgen wij in ons leven? Waar komen we achter? Als we Jezus leren kennen, dat je op één punt in je leven blijft staan? Nee, dat je die ark des verbonds gaat volgen. Die gaat vooraan. En wij volgen. En hij is gekenmerkt. Hij valt op in feite. Door dat hemelse blauwe kleed waarin die ark des verbonds is gehuld. Die bijzonder, want niet alleen die ark des verbonds werd dus meegenomen met draagstokken. Maar dat kan je ook lezen van het reukofferaltaar en het brandofferaltaar enzovoort. Al die attributen waren allemaal ingepakt. Maar al die attributen die van het werk van Christus spreken, die waren in dassenvellen. Het laatste wat er omheen ging, dat waren gewoon dassenvellen. Dat zag er helemaal niet mooi uit. Maar wat echt van al die attributen in die optocht, hè, als ze vertrokken opviel, dat was juist die ark des verbonds. Want daar, die was verpakt in dat hemelse blauwe kleed. En overal zag je dat. Dat schitterende blauwe kleed. En zo zien we ook de Heer Jezus Christus. Met eer en heerlijkheid gekroond. En zo volgen wij hem ook. In ons leven. Als een pelgrim. En dan krijg je die eerste reis. In Numeri 10. Numeri 10, vers 33. En dan staat er: toen braken zij op van de berg des Heren. Dus nadat alles gemaakt was, ook die ark, ook die tabernakel en al zijn attributen. Toen braken zij op van de berg des Heren en trokken 3 dagreizen ver, terwijl de ark van het verbond des Heren voor hen uittrok. 3 dagreizen ver, om voor hen een rustplaats te zoeken. En dat doet de Heer. Opeens kom je tot ontdekking. Die ark des verbonds die gaat op zoek. Dat is geen dood ding. Die ark des van het verbond des Heren trok voor hen uit, om voor hen een rustplaats te zoeken. Je ziet, die ark, de Heer Jezus Christus, die gaat voorop. Hij is de goede herder. En wij mogen zijn stem kennen. En wij mogen hem als het ware volgen. En hij zoekt voor ons weer een rustplaats. Waar we kunnen rusten. En zo gaat hij dan met het volk Israël. Van rustplaats naar rustplaats. En zo wil Christus ook met ons gaan. Door ons leven heen. Van rustplaats naar rustplaats. Dat je weer kan uitrusten met hem. En dat je weer mag weten, de Heer is de goede herder. Hij leidt mij langs grazige weiden. En zo zoekt hij als de goede herder, ook voor zijn schapen, die grazige weiden op. Zodat we daar mogen grazen. Zodat we daar tot rust mogen komen. Bijzonder ook is, hè, het is ook dat het hier 3 dagreizen ver was, hè. Waar spreken die 3 dagen van? In feite van de opgestane Christus. Die ten derde dagen verrees. Het is de opgestane Christus die ons voorgaat in ons leven. We hebben geen gestorven heiland die ons voorgaat. In memorie of zo. Nee, we hebben een levende heiland die we volgen. Hij gaat vooraan. En wij mogen die hemelse heiland, waarvan wij weten, hij is hemelsblauw, hij is gezet in de hemelse gewesten aan Gods rechterhand. Hè, die mogen we volgen. En weten, hij gaat op reis. Maar dat hij op reis is, dat herinnert ons eraan dat wij hier geen blijvende stad hebben. Dat we wel van rustplaats, van geestelijke rustplaats, naar geestelijke rustplaats gaan. Maar hij blijft in beweging. En dat is wel even wennen. Christus blijft in ons leven op geestelijk gebied in beweging. Hij gaat vooraan. Hij leidt u. Hij is de goede herder. En wij moeten steeds maar volgen. En je moet goed steeds in je leven opletten wat hij doet. En hij leidt je van de ene rustplaats naar de ander. En als je ook in je leven achterom kijkt, en echt naar je geestelijke leven achterom kijkt. Waar bent u begonnen ooit? U bent nu hier. Maar waar ben je ooit begonnen? Je hebt al heel wat geestelijke reisjes met de Heer ondernomen. En soms misschien wel eens door toedoen dat u dacht, oh, de Heer die gaat daarheen, terwijl de Heer er helemaal niet heen ging. En u ging daarheen en u kwam pas later achter, oh, ja, hier is de Heer helemaal niet. En zo reizen wij met de Heer. Ook door ons optreden vaak door schade en schande. Hè? Soms met heel wat omwegen. Maar de Heer gaat ons, die leidt ons van rustplaats naar rustplaats. Die gaat met ons een hele weg. Door ons leven heen. En we komen tot ontdekking. Hij beweegt. Het houdt nooit op. Soms denken wij, net als Petrus en Johannes en Jacobus, die daar op de berg der verheerlijking waren en daar zo prettig naar hun zin hadden en zeggen, nou, dat is hier zo geweldig, heren. Laten we hier maar een tentje gaan bouwen en hier blijven. Dat is schitterend. Hè? Om zo met u en met Mozes en Elia vereend te zijn en u zo in heerlijkheid te zien. Ja, maar niks hoor. Je ziet binnen de kortste keren is opeens heel het hemelse beeld is er weg. En de Heer Jezus die treedt weer terug vanuit zijn verheerlijkte staat naar zijn menselijke staat. En wat doet hij? Hij gaat met ons die berg weer af. En soms willen wij wel eens in samenkomsten als we op zo'n rustplaats gearriveerd zijn en we heerlijk daar vertoeven, dan willen we ook wel zeggen, nou laten we hier dan maar ons kampement opslaan. Ja, zegt de Heer, dat is wel heel erg leuk voor nu. En dat is ook wel goed voor nu. Maar morgen is maandag en dan gaan we weer de berg af. En dan gaan we weer gewoon het leven in. Want de reis gaat wel dwars door Jeruzalem heen. Gaat wel dwars door deze woestijn heen. Op weg naar het hemelse Kanaan. En hij beweegt. En wij hebben maar te volgen. Zijn discipelen moesten hem volgen. En ook wij volgen. Ja, en dat is best wel eens moeilijk. Als je ziet in nummer 9, hoofdstuk hiervoor, vers 18, dan kan je zien hoe met het opbreken en dat legeren van Israël het ging. Dan staat er in vers 18, op het bevel des Heeren braken de Israëlieten op en op het bevel des Heeren legerden zij zich. Zolang de wolk op de tabernakel rustte, bleven zij gelegerd. Bleef de wolk lange tijd op de tabernakel, dan onderhielden de Israëlieten de dienst des Heeren en braken niet op. Soms bleef de wolk enkele dagen op de tabernakel. Dan legerden zij zich op het bevel des Heeren en op het bevel des Heeren braken ze op. Soms was de wolk er van de avond tot de morgen. Tok de wolk dan in de morgen op, dan braken ze op. Het zij des daags of des nachts, als de wolk optrok, dan braken zij op. Wanneer de wolk langere tijd op de tabernakel rustte, het zij 2 dagen, een maand of nog langer, dan bleven de Israëlieten gelegerd en braken niet op. Eerst als zij optrok, braken zij op. Op het bevel des Heeren legerden zij zich en op het bevel des Heeren braken ze op. Ze onderhielden de dienst des Heeren volgens het bevel des Heeren door de dienst van Mozes. Nou, dat wordt nogal benadrukt, hè? Hoe ze moesten opletten, niet alleen overdag, maar ook zelfs desnachts, wat de Heer deed. Of de Heer opeens zich verhief, en daar ging die, en de Ark des Verbonds ging dan voorop, om voor hun weer een goede rustplaats te zoeken, of dat de Heer op dat punt een tijdje bleef. En zo dienen we ook in ons leven. Er bewust van te zijn dat de Heer in ons leven vooraan gaat, dat Hij voor ons een plek steeds zoekt en dat we onze ogen alleen gericht houden op de overste leidsman en de voleinde des geloofs, de Heer Jezus Christus. Ja, die eerste tocht duurde dus 3 dagen. En die 3 dagen, dat spreekt van opstandingsleven. Het gaat niet zo om in ons leven om erop te letten hoe ons horizontale leven gaat. Het gaat in de eerste plaats erop hoe ons geestelijk leven gaat. We moeten door geestelijke ogen leren beoordelen wat de Heer doet. Hoe hij ons leidt door zijn woord heen. Hoe we hem steeds beter kunnen leren kennen. Wat hij daarvoor gebruikt, wat hij daarvoor doet. Hoe hij naar zijn rustplaatsen gaat. Daar dienen we op te letten. Niet op dat horizontale, maar op het verticale. Het is best wel moeilijk, want ja, in die geestelijke dingen gaan we wel eens op mensen vertrouwen. Als je gaat naar nummer 10, dan staat er vlak voor vers 33 wat we lazen. Hè? Toen braken ze op van de berg des Heeren en trokken 3 dagreizen ver. Terwijl de ark van de verbonden des Heeren voor hen uittrok, die dagreizen ver, om voor hen een rustplaats te zoeken. Dan staat er zo voor dat Mozes wat aan zijn schoonvader vraagt. In vers 31. En wat vraagt nou Mozes aan zijn schoonvader? Hij zegt, hij nu zeide, wil ons toch niet verlaten. Want gij weet immers hoe wij ons in de woestijn moeten legeren. En gij kunt ons tot ogen dienen. Ja. We denken vaak, nou, hij of zij, die is zo goed thuis in het woord van God. En die is zo goed thuis hoe alles allemaal zou moeten reilen en zeilen en waar de rustplaatsen te vinden zijn. Dus ik leun maar een beetje op hem of ik leun maar een beetje op haar. En dan ga ik het aan vragen. En zo ging Mozes het ook aan zijn schoonvader vragen. Nee. Die schoonvader die zocht geen rustplaats op voor Israël. Nee, de Ark des Verbonds die zocht een rustplaats op voor Israël. En daarom moeten ze, laten we nooit de fout maken. Net als Mozes, want dan komen we verkeerd uit. Dan gaan we verwachten het van een familielid of van een kennis of van een broeder of van een zuster. Dat hij ons wel naar een rustplaats zal brengen. Ja, mooi niet. Nee, we moeten ons geloof bouwen niet op broeders en zusters. Of voorgangers of predikers of wie dan ook. We moeten ons geloof bouwen op de Heer Jezus Christus alleen. En hij alleen wil de eerste plaats in ons leven innemen. Hij is er ook een ijvere God. Hij duldt ook geen tweede naast zich. Wat leren we nog meer? Nou, niet alleen dat we in beweging zijn en dat we een pelgrim zijn en dat de Heer op reis gaat met ons, een geestelijke reis onderneemt, waarin we steeds groeien in het geloof, maar we zien ook, hij brengt ons ergens uiteindelijk. Hij gaat echt een weg met ons. Hij wil met ons naar Kanaan toe. Hij wil tot zijn doel komen. Die ark des verbonds wil Kanaan ook graag ingaan. Hij wil ook zorgen dat hij uiteindelijk op Sion komt. Dat alles in het grote plan van God ook op zijn plaats komt. Ook in ons leven. Nou, wat leren we dan nog meer? Nou, we leren nog meer als je gaat naar nummer 14. Dan leer je ook dat je met de Heer, met Hem, overwinningen hebt. En dat je zonder de Heer, dat je dan in de nederlaag bent. Met Hem in de overwinning en zonder Hem in de nederlaag. Met de ark in de overwinning en zonder de ark in de nederlaag. Als je gaat naar nummer 14, dan lees je daar in vers 42... En bij mij staat boven het pericoopje, de inval in het zuiden mislukt. Laat het eerst maar eens lezen. En ik begin maar in vers 39 voor het verband. Toen Mozes deze woorden tot al de Israëlieten gesproken had, bedreef het volk zware rouw. Wat was hier namelijk aan vooraf gegaan? In hoofdstuk 13 en 14. Nou, die hele geschiedenis van die 12 verspieders. Die Kanaan hadden verspied. En die terugkwamen. En 10 verspieders, ja, die hadden er geen vertrouwen in. Om Kanaan in te trekken. Er waren eigenlijk alleen maar 2. Caleb en Jozua, die het volk probeerden te overtuigen van het feit dat ze op de Heere moesten vertrouwen. Dat ze geloof moesten oefenen. En dat ze dan Kanaan zouden kunnen innemen. In de kracht van de Heer. Hè? Als de ark des verbonds, als ze daarna zouden luisteren, die ark des verbonds, die wilde Kanaan in, die wilde met hun vooruit, als ze daarop zouden letten, als ze op de Heer Jezus Christus zouden leren letten, op de Heere zouden leren letten, ja, dan zouden zij in Christus de overwinning behalen. Dan hoefden zij alleen maar in feite op te treden en te gaan in de kracht van Christus, en dan kwam de rest vanzelf. Dan zou de Heer strijden en dan mochten zij zelf stiller zijn. Maar Israël zag op de omstandigheden en op de mensen, zag horizontaal en ze openbaarde ongeloof. En wat zie je dan? Dat dan de Heer in hoofdstuk 14, als die hele vergadering dan begint te morren en dan begint nog te zeggen dat ze eigenlijk terugverlangen naar de vleespotten van Egypte en dat de Heer hun nooit eigenlijk uit Egypte verlost had mogen laten worden en in deze situatie geleid hadden mogen worden en ze hebben allemaal kritiek en nog eens kritiek op de Heer, dan wordt de Heer op een gegeven moment zo zat van dat hij zegt dat zij ook Kanaan nooit zullen binnentrekken, behalve dan Jozua en Caleb en hun geslacht. Maar dat de rest van Israël, alles wat 20 jaar en ouder is, hun lichamen zullen vallen in de woestijn. En dat ze nooit die rust van Kanaan, wat eigenlijk een beeld is van de hemelse gewesten, het hemelse Kanaan, dat ze er nooit toe zullen treden. Wat krijg je dan? Dat als Mozes dan deze woorden heeft overgebracht aan Israël, dat ze door, door die openbaring van ongeloof Kanaän al nooit zullen zien en dat ze zullen sterven in de woestijn. Vers 39, dan bedrijft Israël dus zware rouw. En heb je opeens de volgende dag een groepje. En de volgende morgen vroeg wilden zij de bergtop beklimmen onder de uitroep: ziet, wij trekken op naar de plaats van welke de Heere gesproken heeft. Want wij hebben gezondigd. Maar Mozes zeide: waarom staat gij op het punt Hebbevel de Zere te overtreden? Dit zal toch niet gelukken. Trek niet op, want de Heere is niet in uw midden, opdat gij niet nederlaag leidt tegen uw vijanden, want de Amalekieten en de Kanieten zijn daar tegenover u, en gij zult door het zwaard vallen. Daarom dat gij u van de Heere hebt afgekeerd, en de Heere zal niet met u zijn. Toch waagden zij het, de bergtop te beklimmen. Doch de ark van het verbond des Heere en Mozes verlieten de legerplaats niet. Toen kwamen de Amalekieten en de Kanieten, die dat gebergte bewoonden, naar beneden, versloegen hen en dreven hen terug tot Gorma toe. Hier zie je wat er gebeurt. Ze bedreven zware rouw en ze dachten, nou laten we het toch maar doen. Laten we toch maar opklimmen, die berg. Toch maar dat zuiderland binnenvallen van Kanaän. En dan gaan ze het in eigen kracht proberen te doen. Terwijl de Heere heeft gezegd eigenlijk van, en nooit zullen jullie meer tot mijn rust ingaan. Jullie lichamen zullen vallen als lijken in de woestijn. En toch gaat dan een groepje, die gaat het dan wagen. Toch waagden zij het de bergtop te beklimmen. Maar wat staat er van die ark? Wat deed de ark? Er staat er zo mooi bij, hè? Doch de ark van het verbond des Heren en Mozes verlieten de legerplaats niet. De ark bewoog niet. Mozes bewoog niet. Die bleef in de legerplaats. En als je had gelet op de ark, had je nooit die fout meer gemaakt om die bergtop te beklimmen. Want de ark des verbonds, die verhief zich niet. Die verplaatste zich niet. Die bleef waar die was. En Israël had door het geloof in feite het verbruikt. En dan kunnen we wel proberen, broeders en zussen, als we in ons leven het verbruikt hebben, om het in eigen kracht, in ons eigen vlees te gaan doen. Maar broeders en zussen, dat gaat niet lukken. Dan leid je de nederlaag. En geen overwinning. Er zit natuurlijk nog wel wat meer hierachter, want Kanaän is in feite een beeld van de hemelse gewesten, waar Christus nu zit. En we weten dat er een hemelse roeping is in deze tijd, en dat die roeping klinkt. En ik weet niet hoe de Heer met u uw weg gaat van rustplaats naar rustplaats naar rustplaats, maar in ons leven gaat de Heer een hele weg. Door verschillende rustplaatsen kom je allemaal op een gegeven moment aan. Dat je het kindschap van het geloof verlaat. Dat je jongeling in het geloof wordt. Dat je als het ware wat ouder in het geloof wordt. En dat je opeens staat voor de grens van jouw hemels Kanaän. En dat de Heere aan je zegt. En in feite je roept. Met een hemelse roeping. Met een bovenhemelse roeping. Om die hemelse gewesten in te trekken door het geloof. En die zegeningen van de hemelse gewesten je eigen te gaan maken. Om daaruit te gaan leven. Om de geestelijke strijd ook echt in aan te gaan. Van Efeze 6. In die hemelse gewesten. Om daar te gaan staan. Volwassen zijn in het geloof. Ik geloof wel, broeders en zusters, als je tot dat punt komt. En je net als Israël zegt, ik doe het niet. Dan geloof ik, broeders en zusters, dat van Gods wegen het zo kan zijn dat God zegt, door ongeloof kom je dan ook niet meer erin. Dat is een hele persoonlijke zaak tussen de heiland en tussen de persoon in kwestie. Maar ik geloof net zoals dat hier met de gelovige Israëliet gebeurde, die niet verder eigenlijk in het geloof zich wilde uitstrekken naar wat God hem eigenlijk wilde geven. Geloof ik ook als God ons hemelse zegeningen wil geven, boven hemelse zegeningen wil geven. En we zeggen, ja, maar dat hoeft voor mij niet. Dat is allemaal veel te moeilijk en het is allemaal veel te zwaar. Dat God van zijkanten zeggen, nou, dan niet. Dan krijg je dezelfde situatie als Israël. Maar van Gods wegen moet er wel wat geschieden, hè? Als je tot geloof komt, dan is er wat van bovenaf geschied. Je kan met iemand in het gesprek zijn die je lief hebt. Een vriend, een kennis, een familielid. En dan kan je spreken over het woord van God. Maar aan de ene kant wordt er geloof gevraagd van de mens om in Christus aan daadwerkelijk te gaan geloven. Stel dat hij echt Gods besef heeft, Gods bewustzijn heeft, Gods geloof heeft. En als je hem dan Christus verkondigt, dan wordt er geloof van die mens gevraagd. Maar wat dient er ook te geschieden van bovenaf? God moet ook wat doen. God moet de persoon in kwestie van bovenaf doen laten, wederom geboren doen worden. Als God dat niet doet, dan is die mens nergens. Dan zijn we ook nergens. Ik kan niet zeggen, ik ben een kind van God geworden door eigen prestatie, want ik ben in God gaan geloven. En daardoor ben ik een kind van God. Nee, ik ben uit God geboren. Waarom? Omdat God leven in mij verwekt heeft. Er is een handeling geweest van bovenaf naar mij toe. En net zo in het geloof, als we het kindschap, door het kindschap, als ware in het geloof zijn opgegroeid, van rustplaats naar rustplaats zijn geleid door de Ark des Verbonds, door onze heiland. En we komen dan op een gegeven moment in een punt in ons leven aan bij dat hemelse Kanaan, bij die hemelse gewesten. En we gaan opeens de prediking van de bedeling van de verborgenheid verstaan. En we gaan er opeens van horen. Dan dient er ook van bovenaf iets te geschieden. Efeze 2. Daar zegt Paulus, en ook in Colossense, maar ik lees maar Efeze 2. Daar bidt hij voor de gelovigen. En waar bidt hij dan om? Efeze 1. Efeze 1. Vers 15. Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde tot alle heiligen, niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven. Wat moet de Vader der Heerlijkheid, God de Vader, geven aan gelovigen? De geest van wijsheid en van openbaring. Met welk doel? Om Christus, om hem recht te kennen. Niet krom, maar recht. Volkomen. Zoals hij daar zit in de hemelse gewesten. Aan Gods rechterhand. Volkomen. Verlicht de ogen uw harten. Zodat gij weet. Met als uitkomst dat je iets gaat weten. Dat je iets gaat kennen. Volledig gaat kennen, zegt het Grieks. Welke hoop Christus' roeping, zijn roeping wekt. En hoe rijk de heerlijkheid is, niet van mijn erfenis, maar van Christus' erfenis. In het heiligdom, niet bij de heiligen, maar in het heiligdom. In het heiligste staat er eigenlijk. En hoe overweldigend groot zijn kracht is, Christus' kracht is, zijn opstandingskracht is, aan ons die geloven. En als God de Vader, die geest van openbaring, het kind van God, niet geeft, door wat voor reden dan ook, en die geest van wijsheid om hem zo recht te leren kennen, die verlichte de ogen des harten. Als je die verlichte ogen des harten niet van boven krijgt, dan kan je turen als kind van God, maar dan ontdek je dit nooit. En blijft dit voor je een gesloten boek. Blijft heel Efeze voor je dicht, blijft Colossense voor je dicht, blijven al die brieven van Paulus, blijven voor je, die over die verborgenheid gaat, en over de verborgenheid van Christus, een gesloten boek. Daarom, broeders, als we over deze heerlijke dingen spreken, van die hemelse, dat hemelse Kanaan, en je vertelt over die geestelijke strijd in Kanaan, en die overwinning in Kanaan, en dan mag je vertellen, net als de verspieders, hè, over die grote druiven, niet normaal zeg. Nou, wat je in Efeze tegenkomt, ik vind dat dat is boven bidden, boven denken. Die zegeningen die daar opgeschreven staan, waar je uit leven mag. Maar let wel, niet iedereen kent die. En als je met een gelovige in gesprek raakt, realiseer je dat dan wel. En doe dan alsjeblieft hetzelfde als Paulus. Bid dan voor die ander. Dat de Vader de heerlijkheid hem inderdaad geeft, verlicht de ogen van zijn hart. Een geest van openbaring, een geest van wijsheid, dat hij deze dingen kan gaan leren kennen. En daaruit kan gaan leren leven. En wat wordt er dan van hem gevraagd uiteindelijk, als je hem daar verstandig vanuit de schrift hem de uitleg overgeeft en hem laat zien, net als de verspieder. Zeg, kom eens mee, we gaan eens dat hemelse Kanaal in. We gaan het eens even verspieden. Dan ziet hij heel wat. Dan ziet hij ook die boosheden in die hemelse gewesten. Die ziet hij ook. Hij ziet ook die geestelijke strijd van Efeze 6. En misschien zegt hij dan, ja, maar doe. Dat is een beetje taboe. Dat kan. Maar als je hem dan dat zo leidt, je verspiet dan dat hemelse Kanaan zo met hem. Ja, dan komt dat toch op een punt aan dat hij door het geloof zou moeten ingaan. Die stap zou moeten maken. En dat valt niet mee. Doet hij dat niet, dan geloof ik dat hetzelfde kan gebeuren als hier gebeurde met Israël. Dat is een enorm voorbeeld in het Nieuwe Testament ook wordt gebruikt. Dan kan van de herenkant ook het doek gewoon vallen. En dan kan je opklimmen. Die bergtop willen beklimmen in eigen kracht en met eigen vlees. Maar gaat niet lukken hoor. Dat gaat niet lukken. Gelukkig laten we niet oordelen over een ander. Laten we het oordeel maar over de heren. Over en als we die roeping wel verstaan, laten we dan ook daadwerkelijk, net als Jozua en Caleb, ook Kanaan intrekken. En we zullen nog wel daaraan toekomen, hopelijk in de komende tijd, dat we ook samen met Israël uiteindelijk dat hemelse Kanaan binnengaan en daar zien hoe we daar als christen onze roeping vast mogen maken. Maar hier zie je dus, heel duidelijk, dat met de Heer is er overwinning. Gaat de Heer voorwaarts, leidt hij ons. Maar zonder de Heer, als je zonder de Heer gaat, dan leidt dat gelijk tot de nederlaag. Daar kwam Israël later in Kanaan zelf ook tegen. Hè? Toen ze samen met de Heer rondom Jericho trokken. En ze deden precies wat hij zei. En wie ging weer om Jericho heen? Drie keer raden. Wat ging nou van alle attributen van de tabernakel? Gingen ze de hele tabernakel rondom Jericho steeds daarmee trekken? Nee, maar met één ding. De Ark des Verbonds. Ja. Met 7 ramsoornen, waarop geblazen werd met de priesters. En zo trokken ze elke dag eromheen. En u weet wel, 6 dagen lang. En de 7e dag gingen ze 7 keer eromheen. Ja. En die Ark des Verbonds in het hemelsblauw steeds voorop. En toen ze dat zo deden, toen hadden ze de overwinning. Een geweldige overwinning. Over een van de grootste, versterkste steden van de Kaanieten. En overwonnen ze daar Jericho. 2 dagen later hadden ze maar een klein dorpje. Heette Ai. Ze vroegen niks aan de Heer. De Ark des Verbonds werd helemaal daar niet. Kwam niet in hun brains op om te letten op die Ark des Verbonds. Ze waren zo'n overwinningsroes. Wat gebeurde? Hadden ze de overwinning in Ai? Nee, ze hadden een enorme nederlaag. In een klein dorpje. Ja. Zonder de Heer is het nederlaag, maar met de Heer is het overwinning. Als die Ark des Verbonds daar nog meer op let, waar die Ark des Verbonds steeds genoemd wordt, hoe die steeds dus met Israël op reis is, dan komt die Ark des Verbonds dus uiteindelijk ook aan, nadat zij door ongeloof Kanaan niet in meer mochten, is er zo'n 38 jaar, heeft die Ark des Verbonds met Israël dwars door de woestijn gezwerfd. Wat ik zo mooi vind van die Ark, wat ik zo mooi vind eigenlijk van de Heere. Weet u wat de Heere heeft gedaan toen bij die grens van Kanaan? Hij heeft niet gezegd van nou, ik ben de Ark des Verbonds, laat die Ark des Verbonds en het tabernakel hier nou maar bij de grens staan. En gaan jullie maar 38 jaar zwerven. Hè? En na 38 jaar dan komt jullie nageslacht mij maar ophalen hier. En dan ga ik met jullie nageslacht wel Kanaan in. Zo heeft de Heer niet gedaan. Wat zegt de Heer? De Heer heeft hier beloofd aan Israël. Ik zal u nooit begeven en u nooit verlaten. En dat heeft die Ark des Verbonds ook niet gedaan. Die Ark des Verbonds ging weer vooraan. Weer van rustplaats tot rustplaats. Hij verlaat ons niet. Als hij soms met gelovigen niet verder kan komen, dan moeten we ook ons realiseren. Als hij soms met gelovigen niet verder dan kan komen, hij blijft hen nabij. Hij blijft hen leiden. Hij gaat die woestijn met hen. En ondanks al dat ongeloof, ondanks al dat gemor, ondanks al onze fouten, al ons gemurmureer, blijft die ark ons altijd leiden, blijft ons altijd nabij. Dat is een enorme geloofsdaad van die ark. Als ik om mezelf kijk en om mezelf zie, door mijn leven heen, dan moet ik niet denken dat ik nou zo'n heilige boom ben of zo. En als we naar onszelf kijken, dan vinden we vaak van onszelf dat helemaal niet. Soms vinden anderen ons, schatten ons veel hoger in. Maar we zijn maar mens en we staan maar met onze beide benen op de grond. En we kennen onszelf. En de Heere laat ons ook zelf kennen. En we zijn allemaal zondaren. En we hebben allemaal last van dit of last van dat of last van zus en zo. En we kennen onze fouten en onze uitgeleiders in ons leven wel. Ook in geestelijke zin. En dan vind ik het van de Heer zo'n prestatie. Dat hij bij me blijft. Dat hij nooit denkt, nou heb ik er echt genoeg van. Ik verlaat je, ik begeef je. Hij blijft ons altijd nabij. Hij heeft ons lief. Het heeft zijn bloed gekost, dat heeft laten zien. Het is een daad van barmhartigheid. Hoe ongelovig ik me soms ook gedraag. Hoe zondig ik me soms ook gedraag. Hoe dwars, als een klein kind ik me soms gedraag. Hij blijft ons nabij. Dat is een liefdedaad van hem. Uiteindelijk dan komt die ark, na die 38 jaar, toch weer aan bij de grens van Kanaan. En ja, dan voordat je dan Kanaan intrekt, waar moet je dan door? Dan moet je door de Jordaan. En waar is de Jordaan in de Bijbel een beeld van? Zelfs liederen zingen daarover, over de Jordaan. Dan is de Jordaan de doodsjordaan. Een beeld van de dood. En als je dat dan leest in Jozua, neem een sprongetje. Gaan we naar Jozua, hoofdstuk 3. Jozua 3. Dan lezen we maar eens de eerste vier versen van Jozua 3. Het gaat in Jozua 3 en 4 gaat het daar over die doortocht door de Jordaan, de overtocht door de Jordaan. En let op die ark, hè? Het type van Christus. Jozua 3 vers 1. Toen stond Jozua des morgens vroeg op, hij en al de Israëlieten braken op van Sittim en kwamen tot aan de Jordaan, waar zij overnachten, voordat zij overtrokken. Na verloop van 3 dagen gingen de opzieners de legerplaats door en ze gaven het volk dit bevel. Zodra gij, let op, de ark des verbonds van de Heere uw God ziet en de Levitische priesters die haar dragen, dan zult gij ook van uw plaats opbreken en achter haar aantrekken. Er zij echter tussen u en haar een afstand van ongeveer 10.000 ellen lengte. Staat dat er? Wat staat er? 2.000 ellen lengte. Kom niet dicht bij haar, opdat gij de weg moogt weten waar langs gij gaan zult, want langs die weg zijt gij nog gisteren, nog eergisteren getrokken. Bijzonder. Ze komen aan bij de Jordaan. Een beeld van de dood, hè? de doodsjordaan. En als je dan ziet wat er gebeurt, is daar een bevel dat ze moeten letten op de ark des verbonds, wat die doet. En die ark des verbonds die verrijst dan, die wordt dan gedragen door de priesters. En u kunt dan Jozua 3 en 4 in zijn geheel lezen. En wat geschiet er dan? Ze moeten afstand bewaren. 2000 ellen lengte afstand. En wat zien ze wat er geschiet met de priesters en de ark? Zodra die priesters die de ark dragen, als ware stappen in de Jordaan, dan valt die Jordaan droog. En iedere stap die ze nemen, valt het droog. En droog, en droog, en droog. En dan zie je het beeld van dat die ark door de priesters wordt gedragen tot in het midden van de Jordaan. Op dat moment valt heel de Jordaan, hetzelfde eigenlijk als wat met de Schelfzee gebeurt, dat gebeurt hier met de Jordaan ook, die wateren van de Jordaan die worden als het ware opgehouden, die staan ook als een dam, staat er. En terwijl dan die ark onbewegelijk met de priesters blijft staan in het midden van die Jordaan, van de doodsjordaan, trekt heel dat volk door de Jordaan heen. En pas als iedereen doorgetrokken is, naar de andere oever gekomen is en daar staat, op dat moment pas komt die ark des verbonds met de priesters in beweging en klimmen ze uit de Jordaan op en komen ze aan de overzijde. En zodra de priesters hun voeten hebben gezet aan de overkant voor de Jordaan, vloeien opeens al die wateren van de Jordaan die als een dam opgehouden zijn, die vloeien in één klap terug in hun bedding. Het was geweldig, want het was nog oogsttijd, ook rondom de oogsttijd. En de wateren van de Jordaan, die waren zelfs buiten hun oevers getreden. Zoveel water stond er in de Jordaan. Zo bijzonder was het ook. De Kanaanieten en de mensen van Jericho, die waren enorm geschrokken van dit wonder. Die hadden enorm veel respect. Die bibberden toen vanaf dat moment ook van angst, vanwege dat wonder in de Jordaan. Nou, bijzonder dat daar staat 2000 ellen lengte, moesten ze afstand bewaren. Die bijzonder dat 2000 jaar geleden Christus die doodsjordaan is ingegaan. En dat hij voor ons in feite gestorven is. En dat hij in feite, zou je kunnen zeggen, daar als degene die dood is geweest maar nu leeft, daar staat in de doodsjordaan. En dat hij 2000 jaar daar in feite al staat. Totdat iedereen van de ene kant door die doodsjordaan gaat naar de andere kant. Op het droge. Het bijzondere is, hij is de dood echt ingegaan. Hij heeft de dood echt gesmaakt. Hij heeft de prikkel des doods ervaren. Als je gaat spreken met die Israëlieten, hè, die van de ene kant naar de andere kant zijn gegaan, en je zegt, joh, je bent door de Jordaan getrokken. Hè? Dan zegt die man, ja, ik ben door de Jordaan getrokken met mijn hele gezin. En dan vraag je aan hem, en ben je ook nat geworden? Nee, ik ben helemaal niet nat geworden. Heb je je voeten droog gehouden? Nou, ja, ik heb geen één druppel water gevoeld. En zo kon ik doorlopen naar de andere kant. En dat is een mooi beeld voor de gelovige broeders-zusters. Wij zullen de dood niet smaken. Hij heeft de dood voor ons gesmaakt. Die doodsrivier die is helemaal opgedroogd. En als wij sterven, dan lopen we overdrogen. Zonder dat we de dood hoeven te smaken. Zonder dat we die prikkel des doods voelen. Zonder dat het loon wat de zonde geeft is de dood. En de triestheid van de dood. En de zwaarte van de dood, die hoeven we niet als gelovigen te dragen. We mogen zo wandelen naar de overzij. Dat is mooi. Niet zonder betekenis staat in dit verhaal, en dat viel me zo op, zoiets bijzonders. Lees maar eens mee. Vers 16. Dus vers 15 aan het eind. De Jordaan nu was geheel buiten zijn oevers getreden gedurende de ganse oogsttijd. Je ziet, heel veel water stond in die Jordaan. Het water dat van bovenaf kwam, bleef staan. Het rees op als een dam. Zeer ver weg bij Adam. De stad die bezijden Saretan ligt. Terwijl het water dat afvloeide naar de zee der vlakte, de Zoutzee, volkomen werd afgesneden. Toen trok het volk over tegenover Jericho. Doch de priesters die de ark des verbonds droegen, bleven onbewegelijk staan op het droge midden in de Jordaan, terwijl geheel Israël op het droge overtrok, totdat het ganse volk de overtocht over de Jordaan voleindigd had.
Kijk het.
Maar lees het over dat waar bleven die wateren staan? Zeer ver weg bij Adam. Dat kan geen toeval zijn, toch? Waardoor is de dood tot alle mensen doorgegaan? Bij wie is dat begonnen? Bij Adam. En Romeinen 5 vers 12 zegt het ook. Dat door één in feite de dood dat mensengeslacht is binnengekomen en tot alle mensen is doorgegaan. Maar hier staat, het rees op als een dam, zeer ver weg bij Adam, de stad die bezijde Saretan ligt, terwijl het water dat afvloeide naar de zee der vlakte, de Zoutzee, volkomen werd afgesneden. Wat is die Zoutzee? Wat is die zee der vlakte? Ik heb erin gelegen. Dat is de Dode Zee. Daar kan je in dobberen. Daar zink je niet. Maar het is wel een Dode Zee. Alles is het dood. En dat water werd volkomen afgesneden van de Dode Zee. Wat spreekt van de dood? En dat is zo bijzonder. Die Jordaan die mondt uit in die Dode Zee en het water werd volkomen afgesneden. Je ziet, je zou kunnen zeggen, voor ons jaagt de dood ons geen angst meer aan. Want alles is voldaan. En we hebben een vrije toegang naar dat hemelse Kanaan. Naar de hemel. Dat is zo bijzonder. En er staat erbij in vers 4, dat lazen we al. Er zijn echter tussen u en tussen haar een afstand van ongeveer 2000 ellen lengte. Kom niet dicht bij haar, opdat gij de weg moogt weten waarlangs gij gaan zult. Want langs die weg zijt gij nog gisteren, nog eergisteren getrokken. Ik lees daarbij het volgende. Uw hart worden niet ontroerd. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anders zou ik het nu gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen. Opdat ook gij mocht zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, daarheen weet gij de weg. Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat, hoe weten wij dan de weg? De weg? Ken ik die weg? Er is 2000 el lengte ertussen. Opdat gij de weg moogt weten, waarlangs gij gaan zult, want die weg zijt gij nog gisteren, nog eergisteren getrokken. Ik ben net als Thomas af en toe. Dat ik zeg, Heere, ik ken die weg niet. En toch zegt hij, ja, maar vertrouw maar op mij, want ik ben de weg. De waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader der mij. En het huis mijns vaders, daar zijn die vele woningen. In dat hemelse Kanaan. Maar broers en zusters, geen van ons is nog echt letterlijk die weg gegaan. Die hebben we niet gisteren, niet eergisteren getrokken. Daarlangs zijn we nog niet gegaan. Maar als we daar langs gaan, dan komen we midden in die doodse rivier die opgedroogd is. Daar staat de Heere Jezus Christus. Nooit vergeten. Hij is het leven. En hij brengt ons aan de overkant. En hij wacht, broeders en zusters, tot een ieder van ons is overgegaan. Daarom zullen we de dood niet smaken. Broeders en zusters. En ik eindig met de tekst van Hebreeën 2. Waar Paulus zo mooi zegt. In vers 9. Doch thans zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Ook de dood. Maar we zien Jezus die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was. Vanwege het lijden des doods. Opdat hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken. Met heerlijkheid en eer gekroond. Want het voegde hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken.